Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de aandeelhouder Premium. Met een premium abonnement krijg je toegang tot exclusieve informatie over beleggen. Zo kom jij beter beslagen ten ijs op de beurs. Ga naar deaandeelhouder.nl/ja en meld je aan bij onze club. Dames en heren, welkom bij de podcast van de aandeelhouder. In deze podcast bespreken we de belangrijkste gebeurtenissen op de beurs. Deze week bespreken we onder andere ASML, Takeaway, Barco, Sligro, Tesla, Netflix en wat verder te tafel komt. En deze week heb ik als speciale gast Peter van Saxo, Peter Six.
Hi. Nou, welkom. Leuk om hier te zijn, Albert. Het is altijd goed. Hè? Soms jullie bij ons in het webinar en nu ik bij jullie in de podcast.
Ja, nee, maar dat is altijd mooi en altijd fijn om jou erbij te hebben. En we hebben een druk programma natuurlijk. Het is weer fijn dat het cijferseizoen is gebeurd, want dan is het tenminste weer wat actie.
Ja, dan gebeurt er wat.
Is het bij jullie bij Saxo nu ook dat je wat meer reuring hebt in deze week al of nog niet?
Er zijn natuurlijk wel wat bewegingen die een beetje reuring veroorzaken. Maar eigenlijk vind ik de belegger in het algemeen redelijk complacent. Die zijn redelijk rustig, moet ik zeggen. Het gebeurt allemaal, als je dat vergelijkt met de gekte van 2020 en 2021, nou die is al over.
Ja, ja, ja. Zie je ook dat, is er nou nog veel groei met beleggers? Of, want we hebben natuurlijk in corona was het, iedereen die zat thuis en die ging maar beleggen en die was bezig. Is dat nu een beetje, ja, ik krijg het gevoel dat ook wel een beetje tot rust is gekomen.
Klopt, dat is ook tot rust gekomen. Ja. Er zaten natuurlijk een aantal gelukzoekers bij.
Ja.
En ik denk dat die met een beetje geluk hebben ze wat goud gevonden.
Mm-hmm.
En met een beetje pech niet. Ik denk wel dat het beleggen gewoon in algemene zin verstandig is om goed met je geld om te gaan.
Ja, ja. Nou, dus, dat is natuurlijk best wel weer interessant. We spraken net al even kort over natuurlijk rentestanden. Hè. We waren een beetje aan het babbelen over die Amerikaanse rente.
Ja.
En die is nogal hoger inmiddels.
Ja, zeker. Hoger dan in Nederland. Meteen zeg maar de disclaimer of de waarschuwing. Mm-hmm. Zodra je natuurlijk naar Amerika gaat, heb je te maken met valutarisico.
Risico?
Maar dat kan ook heel goed valutaire meewind worden. Hè, als de dollar nog wat sterker wordt. Maar daar moet je rekening mee houden. Maar daar krijg je natuurlijk op 3 maands papier krijg je ruim boven de 5%.
Ja.
En ook als je gaat kijken naar de langere rente, die begint ook gewoon op te lopen. En als de visie van jou is van, nou, ik denk dat die misschien wel even blijft hangen op dit niveau, misschien een kwartje erbij, maar eigenlijk dat die wel weer gaat zakken volgend jaar,
dan
zijn er interessante dingen te doen.
Ja,
een van de grootste ETF's in het langjarig Amerikaans papier, de TLT,
mm-hmm.
Dat is een ETF en daar zitten echt miljarden daarin.
Ja.
Die stond 1,5-2 jaar geleden stond hij op 170. Die staat nu op 85.
Mm-hmm.
En als je verwacht dat die Amerikaanse rente wat gaat zakken weer.
Ja,
dan zou iedere procent daling, dat levert ongeveer ergens tussen de 14% en 18% koerswinst op.
Ja.
Dus dat is gewoon interessant om daar naar te kijken. Daarmee zeg ik niet dat het dat obligaties moeten.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het gewoon weer een alternatief is. En in die zin is het bijzonder dat die aandelenmarkt, wat mij betreft, nog eigenlijk redelijk goed blijft liggen.
Ja.
Als je gewoon kijkt naar de rente. En er zijn nu alternatieven die er 1,5-2 jaar geleden niet waren.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk, je geeft net al even aan, dat is misschien voor de mensen die dat nog niet helemaal op hun netvlies hebben. Hè, als de rente stijgt en je hebt hele lange leningen, dan daalt de waarde van de obligatie in de eerste instantie.
En hoe langer, hoe sterker.
Ja, dus dat noemen ze een zogenaamd duration effect. En als je een duratie hebt van 10 jaar of van 1 jaar. Hè, als je 10 jaar hebt en de rente gaat 1% omhoog, dan daalt de onderliggende waarde met 10% in principe.
Precies.
Dus dat is die correlatie. En het is ook wel, wij runnen ook bij ProBeleggen een ETF-portefeuille. En we hadden inderdaad, daar hebben we een stuk obligaties in Amerika in zitten.
Mm-hmm.
En die hebben we deze week ook van kortlopend. Dus er was gemiddeld duratie van rond de 1,8. Die hebben we nu verlengd naar 8 jaar. Omdat we zeggen van, joh, die rente in Amerika komt wel tot zijn, een beetje op zijn eind. Dus het is misschien nu wel een goed moment om het in te lokken.
Nou, je ziet wel dat de verwachting niet voor de aankomende Fed-vergadering, maar voor de volgende Fed-vergadering loopt de verwachting wel op. Dat er toch weer een kwartje bij gaat komen.
Ja.
Maar het voordeel van ook van een wat hoger rendement is dat je daarmee ook wat bescherming hebt ingebouwd voor als die rente nog wel een kwartje omhoog zou gaan.
Ja.
Er zit wat buffer in en dat is eigenlijk je coupon.
Ja.
Dus ik snap het helemaal, die route.
Want die verwachting dat misschien er nog een kwartje bij komt. Hè? Dat waren weer retail sales, was werkgelegenheidscijfers. En dat blijft allemaal nog wel sterk in Amerika.
Klopt. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de spaarders, dan zie je dat afnemen. En met name de wat mindere inkomens, die zijn aan het ontsparen. Die zijn nog wel geld aan het uitgeven. Alleen de rijksten, die sparen nog veel. Daarbij heb je ook te maken dat per 1 oktober moeten de studieleningen terugbetaald gaan worden. Nou, het is de vraag hoe dat reflecteert in de cijfers over de retail sales over oktober.
Ja.
En misschien dat je daar best wel wat gaat zien.
Ja.
En die consument heeft natuurlijk te maken met gewoon hoge leenkosten. Hè, creditcard kost 23%.
23?
23% creditcardschuld. Volgens mij is het de hypotheekrente die ligt tegen de 8, die 7,8 of zo. Dus dat is hoog. En dan zijn we in Nederland en met 10 jaar op 4,5. Dat is dan nog wel wat aantrekkelijk.
Ja, en als je dan natuurlijk, want we hebben nu over Amerika met de rentestanden, dat ligt natuurlijk in Europa nog een stuk lager op dit moment. Dus ja, wij hebben daar bijvoorbeeld bij die probelegportefeuille, daar hebben we nog wel de korte leningen erin zitten. Ja. Hoe kijk je daar naar de Europese rentemarkt, zeg maar?
Nou ja, als je ziet dat Duitsland in recessie is.
Ja.
En dan zul je afvragen, ja, maar hoe vaak gaan we dat nog doen? Als je kijkt in ieder geval in Nederland naar de inflatie, dan komt die heel fors af.
Ja.
Dus de vraag is hoeveel Europa nog moet doen qua rentestappen.
Ja.
En dat is bepalend. Maar de Duitse 10-jaars nu geeft 3%.
Ja.
En in Amerika de 10-jaars geeft 4,9%. Ja. Dus dat ligt echt beduidend hoog.
Ja, dat is natuurlijk ook, als je kijkt naar bijvoorbeeld in Italië, hè, als die nu nog een keer 2% erbij of 1% erbij zouden krijgen, dan is het natuurlijk ook, wordt een beetje onbetaalbaar voor ze.
Ja, maar datzelfde geldt voor Amerika.
Ja,
als je daar naar de iets langere termijn projecties gaat kijken naar inkomsten en uitgaven, dan blijft dat eigenlijk uit elkaar lopen. En hogere belastingen zou natuurlijk de route zijn om te volgen, maar dat is politiek. Heel slecht te verkopen.
Ja.
En niet alleen in Amerika, ook in Nederland.
Ja. En als ik nog geld heb bij Saxo op mijn beleggingsrekening, betaal je ook een beetje rente inmiddels of niet?
Ja, dat loopt op. Dat is een beetje afhankelijk van het bedrag, hoeveel je erop hebt staan. En we kennen
10 miljoen.
Ja, dan schiet het op. en van wat ze type klant je bent, dan kan het oplopen tot, ik zeg uit mijn hoofd, 2,85%.
Ja.
En dat is prettig.
Ja.
Ook als je zegt van ik wil nu mijn kruid even droog houden, want ik voorzie nog wel wat daling. En dan kun je dat. Dan heb je het eigenlijk gewoon klaarstaan op je beleggersrekening. En niet voor nul.
Nee.
Maar gewoon voor echt wel een fatsoenlijke rente.
Want je zegt, hè, als je kruid droog wil houden, wat is nu jouw gevoel een beetje bij de aandelenmarkt? Ja, het cijferseizoen is nu een klein beetje begonnen natuurlijk. En je had het over die Duitse recessie.
Ja.
Hoe kijk jij nu naar de markt? Wat is je gevoel erbij?
Van nature zou ik een optimistisch mens willen zijn. En dat altijd zien.
Nee, ik ben nu een beetje zwaarmoedig.
Zwaarmoedig is ook niet het woord. Nou, dat was wel mooi. Vroeger met Sam van Berkel, als we dan een webinar deden. En het was een bloedrode dag. En er was één groen aandeeltje, dan wist hij dat eruit te pakken. Dat was een rasoptimist.
Ja.
Maar ik ben op dit moment wel wat voorzichtiger.
Mm-hmm.
Er gebeurt genoeg. De rente die is hoger. En die zijn daarmee ook gewoon een concurrent geworden voor aandelen.
Absoluut.
Dat is er één. De hoge rente die maakt het ook voor consumenten en voor bedrijven. De cost of capital die gaan gewoon omhoog. Als je kijkt naar de instabiliteit op dit moment. Ik denk dat die hoog is.
Mm-hmm.
En een van de vragen die eigenlijk altijd komt, wat is jouw grootste verrassing of verwachting of raar idee? Ik vind de beweging op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, die vind ik redelijk beperkt.
Ja, je pakt je verbazing er gelijk bij.
Ik pak mijn verbazing.
Dat is goed.
En eigenlijk is het gewoon dat dat de markt, hij is wel wat lager, maar niet heel veel. En dat verbaast me.
Ja.
Ik had het wat lager verwacht.
Ja, ja. En als je dan kijkt naar wat je dan bijvoorbeeld zelf doet, bescherm je jezelf dan nu? Of hoe zou je dan daar wat mee kunnen als je toch wel een beetje voorzichtig bent? Ja, je voorspelt ook geen crash of zo, maar je bent een beetje. Ja. Wat zou je dan doen?
Ja, dan wordt het een beetje technisch, dan wordt het een optieverhaaltje. Maar ik denk dat die heel interessant zijn op het moment.
Waarom?
Je kunt zeg maar bescherming kopen die werkt tot eigenlijk min 10, min 12, min 14%.
Ja.
Die kost niks, maar je gaat wel de verplichting aan om 20% lager te kopen.
Ja.
En dat doe je met een ratio put-spread. Je koopt, en dan neem ik even als voorbeeld de SPY, de grootste ETF van Amerika die de S&P 500 volgt.
Oké. Okay.
Dan koop je de 400 put.
Mm-hmm.
En dan schrijf je de 375 put twee keer. En dan doe je op even money. Oftewel, wat ik betaal voor de 400 put, dat krijg ik terug. Omdat ik twee keer de 375
put. Noemen we dit ook een driepoot of is dit een tweepoot?
Nee, het is gewoon één op twee.
Ja, één
dus
op
het,
twee.
Het is een tweepoot.
Ja.
Als je zou expireren op 375 punten, een procent of 12 lager dan nu, dan heb je maximale winst.
Ja.
Want dan is dat $2500.
Ja, gaat die nog 12,5?
Als je verder zakt, dan word je op een gegeven moment koper op de 350 in de S&P.
Ja.
Dus eigenlijk moet je jezelf afvragen met een S&P op, zeg even afgerond, 4300.
Ja.
Zou ik willen kopen op 3500?
Ja.
Oftewel, op een lager niveau instappen. Nou, als je zegt, dat past in mijn visie.
Ja.
Dan heb je bescherming voor de eerste stuk van de daling.
Nou.
Maar echt lager, dan zeg je, nou, dan wil ik wel long.
Ja, op een mooi niveau. Je verplicht je dus om op 15% lager af te nemen.
Ruim 20%.
Of ruim 20 zelfs.
Ja.
Ja. Okay.
Ik persoonlijk, die staat ook in mijn portefeuille.
De ratio put spread. En dat doe je dan op de S&P? Of
deze heb ik op de S&P gedaan.
Ja.
Dat heeft ook te maken dat de biedlaadprijzen daar zijn extreem krap. De liquiditeit is heel groot. En dat vind ik toch wel heel fijn.
Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, dan heb ik normaal gesproken mag ik ook altijd een verbazing uit.
Ja.
Dus ja, die wil ik toch.
Ja, volgens mij heb je leuke.
Nou, een momentje wil ik net. Ja, het kwam eigenlijk door Michiel, die had het er net over. En het is een klein aandeeltje in Nederland, dat heet Vivorion.
Ja.
En ik zou eerlijk zeggen, ik wist niet precies. Ja, ik wist iets met medicijnen, maar wat precies, dat was niet bekend. Maar er komt vandaag dat aandeel, dat stond iets van €10. En er komt gewoon een analist met een koersdoel vandaag, Brian Garnier. €1.
Wow.
Dat
is wel.
Dat heeft mij wel verbaasd. Want normaal gesproken zijn de analisten niet zo dapper. Maar die zeggen eigenlijk van. Nou ja, joh, je hebt twee medicijnen in fase 2. Maar het is gewoon troep. Het is gewoon helemaal niks wat je hebt. Dat is gewoon, dus even mij afgeleide. Maar anders kom je niet op €1 uit, natuurlijk.
Ja.
Dus dus dat aandeeltje.
Was er nou ook nog een andere analist die een week geleden iets anders had gedaan?
Ja, die had het tegenovergestelde bijna gezegd. Dus die voor mij, wat was het, €16 of zoiets?
€16,50.
Dus dan zitten we tussen 1 en 16. Dus dat,
dan zit je wel vaak goed, denk ik.
Dus dat gemiddelde. Hij staat nu op het gemiddelde, maar hij staat op 8 of zo. Nee, dat heeft me wel verbaasd. Dus ik maakte de grap, als ze twee medicijnen in fase 2 hebben, dan is koersdoel 4.
Albert, dan moet je nog heel even wachten met kopen.
Ja,
maar dat doe je wel eens vaker, toch? Wat kopen in de live uitzending. Heb je een bieding in liggen op Vivorion?
Nee, zeker niet. Ik weet er echt helemaal niks van. En ik doe sowieso geen biotech.
Okay.
Dan vind ik dat moet je een specialist zijn. En ik ken jongens die hebben dan biochemie jongens in dienst weer om die data te analyseren en te kijken wat de kanswaarschijnlijkheid is. Dan moet je die ETF's gaan maken. Dat is echt niks voor mij. Ja, ik loop wel eens wat te rommelen in farming, omdat Nico dan naast me zit en dan heeft hij weer een helemaal super enthousiast verhaal. En ik koop meestal dan onder bij de 1. En dan op 1,10, 1,15 denk ik, mooi.
Maar dat is toch ook prima. Hè,
en hij staat nu weer. Bijna weer op 1.
Dus je bent bijna.
Nee, maar ik ben ook niet zo heel erg enthousiast op een moment.
Nee.
Ik ga niet met vol vertrouwen dat cijferseizoen in.
Maar waarom voor jou?
Ja, kijk, we hadden TomTom bijvoorbeeld, hè, de cijfers. Nou, de aandeel gaat er hard af. En dan hebben we bijvoorbeeld een Kendrion, dat aandeel, dat is hard gedaald. En je hebt het idee dat eigenlijk alles wat automotive, industrieel georiënteerd is, dat er gewoon echt hard afklapt op dit moment.
Ja.
En al die cijfers, ik en de consument die denk ik toch ook gewoon het lastig heeft. Ik heb niet zo, laat ik zo zeggen, de eerste cijfertjes die nu binnen zijn. En dan heb ik het natuurlijk niet over een Netflix of zulke soort bedrijven. Maar gewoon van de oude economie, laten we maar zo noemen.
Ja.
Dat komt allemaal niet heel lekker binnen.
Ja. Nou ja, als je ook kijkt naar die industriële productie, over bijvoorbeeld 5 jaar, dan heb je ook nog een stukje pre-COVID, dan zit daar gewoon een stijgende lijn in. Dan krijgt dat een boost, eerst naar beneden door de COVID en dan weer een uptick vanwege de subsidies. Maar we liggen daar gewoon onder, hè, onder die trendlijn. Mm-hmm. En daarbij versnelt dat ook nog wat naar beneden. Dus dat past eigenlijk compleet in het beeld wat je schetst.
Ja, dus ik ren zo naar buiten en dan koop ik een ratio poetspret, Peter.
op de S&P.
Ja. Cijfers deze week. Laten we beginnen met, ik noem het altijd de parel van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat vind ik wel terecht. Dat is ASML. Ja. Heb je de cijfers gezien? Ja.
Nou, ik heb de cijfers gezien. Wat ik bijzonder vond, is de koersreactie van gisteren. Mm-hmm. En in die zin waren ze denk ik ook hard to digest. Hè, van wat moeten we hier nu mee? En we openden min 4%. We gaan terug naar onveranderd en we gaan min 3,5% de dag uit. Vandaag zijn ze weer dik in de plus. Het gaat goed. Misschien ook een beetje geholpen door TSMC.
Ja.
Wat eigenlijk redelijk rooskleurig was. Ik denk dat mensen toch een beetje geschrokken zijn over de term transitiejaar 2024 met ongeveer een gelijke omzet. Ja. Dat is, en dan zou de zon die gloort weer aan de horizon voor 25, maar er kan een hoop gebeuren in die tijd.
Ja. En dus, meestal als, je loopt ook al even mee, ik ook. Meestal als bedrijven gaan praten over transitiejaar, dan krijg ik zo'n ribbelingetje hier. Dat ik denk, dat weet ik niet.
Ja, precies. En het is ook te lang. En er zijn... Ik denk op het moment te veel dingen die spelen om daar echt iets zinnigs over te kunnen zeggen.
Ja, ja.
Je ziet ook het aanscherpen van Amerika qua regels. Wat mag wel nog naar China en wat niet.
Ja.
Nou, dat zijn ontwikkelingen die zijn heel moeilijk in te schatten.
Ja, ja. Ja, en dan, want voor mij was bijna 50% van de omzet nu, dat was China.
Ja.
Die zijn allemaal aan het frontloaden. Maar je had inderdaad ook TSMC. En het lijkt erop dat die zeggen wel dat de bodem is een beetje bereikt.
Ja.
Alleen die hebben nog wel overcapaciteit. Dus die hebben machines nog niet echt nodig.
Ja.
Dus het is ook een beetje dat... en dan zie je wel mensen die zeggen... kijk, maar als je naar 25... Hè, want dit soort bedrijven krijgen we altijd het voordeel van de twijfel. Hè? Want er wordt heel snel weer gekeken naar 2025. Ja. En dan zeggen ze, ASML handelt altijd op 25 keer de winst of 26 keer de winst. Pakken 26 keer 2025. Koop. Hè? Dat is een duidelijke koopaanbeveling.
Ja. Ja.
Terwijl ik denk van dat klopt dat het altijd 26 was. Maar toen was de rente nul.
Ja.
Dus misschien moet het nu wel 22 zijn of 21 of weet ik veel of 23. Dus het is ook een discussie hè, van wat zijn met de huidige rentestanden... Wat is dan een normale waardering, zijn multiple op dat soort bedrijven?
Ja.
Dus, en TSMC, die waren eigenlijk wel sterk natuurlijk. Dus daar bouncen ze denk ik vandaag wel een beetje op mee.
Nou, je ziet het ook een BC en ASMI, hè? Die zijn ook beter vandaag.
Ja.
En dat wordt toch wel toegeschreven aan TSMC,
wat
redelijk zonnig outlook had.
Ja.
Want
ja.
Dat zie je natuurlijk ook bij de cijfers. Het gaat niet alleen over de cijfers zelf. Maar wat is de toelichting erop?
Ja.
Want de cijfers kunnen goed zijn, maar als je daarna toch een wat hele voorzichtige outlook krijgt, dan zal een aandeel ook niet op stijgen.
Ja. Kijk, ASML die had natuurlijk gewoon goede cijfers.
Ja.
Alleen qua orders, 2,6 miljard was het volgens mij nieuwe orders.
Mm-hmm.
Ja, dat is voor hun heel weinig.
Ja.
En dan hebben ze wel een mega orderboek. Alleen uitstel is altijd mogelijk met zulke soort orders.
Zeker. De wereld kan veranderen en dan zeggen van ik wacht toch even met mijn order. Dus dat gaat uit het orderboek. Ja. En dat kan ook voor China gelden, dat zo is. En dan kun je nog steeds een orderboek hebben wat boven je productiecapaciteit ligt. Maar je orderboek wordt wel wat dunner.
Ja.
Dus je bent eigenlijk je overcapaciteit in je orderboek ben je kwijt.
Ja.
Dus dan wordt het gewoon iets spannender.
Ja, ja, ja. Nee, dat is wel. En ik denk dan zelf van, je hebt de outlook gehoord. Je hebt gehoord volgend jaar wordt het niet beter. Dus vandaag staat hij natuurlijk wel een paar procent in de plus. Dan hebben we door TSMC. Maar dan denk je van, wat kunnen nou de triggers zijn dat je wel dat aandeel weer heel snel zult zien oplopen. Maar zelf denk ik dat de boodschap is nu duidelijk.
Ja.
Dus wat zijn dan de triggers nog om hem op te zetten, omhoog te zetten?
Nou ja, kijk, ASML die tikte de 700 aan.
Mm-hmm.
We staan er wel 20% onder.
Ja.
He, dus dat is ook best fors. Maar de upside, zeker als je iets korter kijkt, die is natuurlijk niet heel groot op dit moment.
Nee.
Tegelijkertijd is het natuurlijk een favoriet van heel veel mensen.
Ja.
Vind ik ook altijd een heel klein beetje eng als een aandeel een favoriet is van iedereen. He, uit een heel grijs verleden, Getronics, dat was zo'n aandeel. Imtech was zo'n aandeel.
Ja.
Voor ASML, omdat dat veel internationaler is, gelden daar wel wat andere regels. Maar dat is voor mij altijd wel een beetje een red flag.
Ja.
Als de beurslieveling is.
Ja.
Dan moet je altijd een beetje oppassen.
Ja, maar de beurslieveling staat voor mij dit jaar, nou weet ik nog, toch nog in de plus, hè, met een procent of 14, 15. Mm-hmm. Alleen als je dan ASMI en BESI ziet, die staan plus 55. Dus wat dat betreft, van de drie chippers is het de Lusa.
Ja. Nou ja, ik denk dat een heleboel mensen met plus 14% heel tevreden zijn.
Ja, absoluut, absoluut. Dus, hey, dan een aandeel waar we het eigenlijk nooit over hebben in deze uitzending, maar ik denk wel leuk om een keer te bespreken. Just Eat Takeaway.
Daar heb je het nooit over.
Hebben we het nooit over. Dus wat vind jij ervan?
Nou ja, ik hoorde net iemand zeggen, ah, dat komt goed. En ik kan hem met mijn neus aanwijzen ongeveer, die meneer die dat zei. ik denk dat voor veel beleggers Just Eat een beetje een hoofdpijn dossier is.
Ja.
En wat je gisteren ook weer ziet, we openen, we gaan plus 8%. We tikken de €13 aan.
Ja.
En ik zeg even uit mijn hoofd, op 11,75 ga je weer de dag uit. En dat was min 1,5, min 2%. Ja. Ja. Dus dat vind ik een bijzondere reactie. Misschien dat hij ook wel de dingen heeft gezegd die mensen willen horen. Hè? Focus op winst, positieve cashflow, aandelen inkoop 150 miljoen.
Mm-hmm.
Ja, ik vraag me een beetje af hoe Grubhub nog op hun nek hangt.
Mm-hmm. Ja.
Dat speelt natuurlijk nog steeds. Je kunt je ook afvragen, mocht er iets gaan komen van toch een economische teruggang. En misschien zou je ook kunnen zeggen, als het heel goed gaat, dan gaan wij het eten. Als het iets minder goed gaat, dan bestellen we eten. En als het nou echt wat minder goed gaat, dan koken we het zelf. En dan kopen we het zelf en dan koken we het zelf. En daar zou Just Eat natuurlijk ook door geraakt kunnen worden.
Ja.
Dus ik ben nog een beetje in een positie blijven hangen.
Mm-hmm.
Dus ik heb er een paar, gelukkig niet al te veel.
Nee.
Daar schrijf ik af en toe een colletje op en dat is het.
Ja. Ja, de volatility is natuurlijk wel hoog, dus die colletjes leveren mooie premies op. Ja. Ja. Nou, het is ook dat, kijk, we hebben hier best wel wat over geschreven en gedaan, weer naar aanleiding van die cijfers. En ja, eigenlijk viel gewoon het aantal orders viel gewoon wat slechter uit dan verwacht. Ja. En daardoor ook de GTV, de bruto transactiewaarde. En die viel ook nog wat extra tegen, om natuurlijk vanwege de valuta schommelingen die er zijn geweest. Maar een heel groot gedeelte ook van alle op orders en GTV wat te kort schiet. Ja, dat kwam weer door Amerika, door Grubhub. En dat was gewoon een hele, dat is gewoon een heel na blok aan je been.
En maar denk je dat ze er nog af kunnen?
Nou, dat was dus dat is. Je kunt de piek gisteren op de koers kun je aanwijzen. Dat was dat hij in de conference call zei. Dat ging de vraag over Grubhub.
Ja.
En dan komt hij weer, komen ze met het verhaal van we spreken met meerdere partijen. Dat horen we al nu 1,5 jaar lang.
Ja.
Eigenlijk wat de interpretatie was van een aantal mensen die er naar luisterden. Die zeiden van, hij zei iets van we willen wel verkopen, maar niet tegen elke prijs. Dus en dit is puur speculatie. Dus je krijgt het idee dat er wel interesse is. Mm-hmm. Maar dat de prijs in zijn ogen veel te laag is. Nou ja, dan kiest hij er dus voor. Want ze zijn nu dan cashflow break-even ongeveer of bijna. Mm-hmm. Dus dan denk je, er vliegt geen cash meer de tent uit daardoor.
Ik kan het nog even aanhouden.
Dus ik hou het nog even aan. En waar die natuurlijk op hoopt. En dat is terechte hoop. Dat is dat die fee caps, er is een uitspraak geweest.
Ja, precies. Maar dat is alweer een tijdje geleden.
Ja, alleen nu moeten ze gaan settelen. En hij is ervan overtuigd. Hij is hier geweest natuurlijk in de uitzending. We hebben 1,5 uur met hem gesproken. Hij is ervan overtuigd dat dat ze eraf gaan. En dat zij dus dan 100 miljoen EBITDA/cashflow terugkrijgen. Mm-hmm. Ja, nou ja, ik is ook weer puur speculatie. Maar als je op 100 miljoen, nou stel dat je daar 5-6 keer extra voor kunt krijgen. Ja, dat is wel 500-600 miljoen op je verkoopprijs. Nou, stel dat er nu ook een bod ligt van 500 miljoen. Dan kan zonder vier caps misschien er een miljard zijn. Hè? Dus dat maakt nogal wat uit.
Ja.
Dus dan snap ik wel dat je het ook. Want als je nu verkoopt, weet je zeker dat je geen multiple krijgt op een afschaffing van de vier caps. Ja. Dus dat is een lastige. En, maar dat Grubhub gewoon. Ja, dat draait gewoon slecht. Dat kunnen we heel lang over lullen. Maar dat is gewoon slecht. En het moet gewoon. Ja, iedereen wil gewoon dat het eruit gaat. Alleen de piek op de koers was op het moment dat hij dat zei.
Dat was die 13.02 gisterochtend.
Dat was die 13.02, ja. Dus alle lotto calls die mensen hadden gekocht, die morgen aflopen, of vandaag, nu dit wordt uitgezonden, dan die lotto calls die zijn allemaal exit.
De vorige keer toen er sprake was van die V-cap die eraf zou gaan, zag je eigenlijk eenzelfde beweging. Forse uptick.
Ja.
Blablabla. En ja. daarna dan zakt hij ook gewoon weer weg. En dat beeld zag je gisteren terug.
Ja.
Vandaag waren ze volgens mij heel licht beter.
Ja. En ik had ze ook nog even gebeld. En ik zeg van, hoe moet je dan nou, is het nou een verborgen boodschap of wat zit erin? Ze zeiden van, nee joh, aan ons zal het niet liggen. Wij willen gewoon nog steeds verkopen. En ja, kijk, dat is ook al mooi. Aan ons zal het niet liggen. Zolang je maar zoveel betaalt.
Laten we zeggen, de intentie om te verkopen is er.
Ja.
Maar zoals vaker hangt het altijd van de prijs af.
Ja, ik ook wel eens wat verkopen. Maar als mensen niet willen betalen, dan houden we het een beetje op natuurlijk.
Dan lukt het niet.
Ja. Dan gaan we. Want jij maakte natuurlijk van economische teruggang. Dat we misschien weer meer zelf gaan koken. Hè? Dat is ik heb een bruggetje verzonnen. Ja, Peter.
Oh, goed.
En dat bruggetje is naar Sligro.
Oh man, Sligro.
Ja, Sligro. Vandaag cijfers. Nou, op z'n zacht gezegd, die vielen nogal slecht. Aandeel -9%. Vanmiddag hebben ze een Capital Markets Day. Organische groei was 2,7%. Maar er was ook 8% inflatie. Dus volumes gewoon significant lager. Dat betekent dat we misschien al afhaken in het restaurant.
Ja, de restaurantcijfers, ik weet niet hoe goed die er zijn en waar die te vinden zijn. Hoe dat gaat met het Nederlandse restaurantbezoek.
Ja.
Het is wel zo, ik was gisteravond nog ergens. Maar dat is een vertekend beeld, dat was op de Zuidas. En dat staat echt rammend vol.
Ja, ik toevallig in Laren, dat is ook een vertekend beeld. Ja. Zat ook vol.
Ja. Ja, Sligro, ik volg het niet. Maar als je zo'n beweging krijgt op je cijfers, dan is dat niet zo raar met wat je net schetste. Het gaat gewoon niet goed.
Ja, maar ik zag ook van dat de consensus voor bijvoorbeeld hun Belgische activiteiten was 123 miljoen euro omzet. Want daar hebben ze wat van Metro overgenomen. En dat kwam uit op 103 miljoen. Dus dat is wel significant. En dan de EBIT, er zit wel een impairment in. Maar de EBIT dit jaar moeten we ongeveer rekenen op 0. Consensus 45. Dan moet je misschien corrigeren voor die impairment. Dus vanmiddag is er een beleggersdag. En dan gaan ze proberen nog mensen te overtuigen van die 7,5% margedoelstelling. Maar het is wel een... het is wel...
Het wordt een lastig verhaal.
Ja.
Dus, onze
Sligro fanboy, die is er niet vandaag. Dat is Nico.
Nico is Nico. Sligro, man.
Ik heb hem... Op een gegeven moment zei, stop er toch eens mee. Maar ik weet niet hoe hij er nu in zit.
Ja. Nee, ik heb in Sligro heb ik nog nooit wat gedaan.
Nee?
Dus nee, dat is een fonds, dat volg ik ook gewoon.
Ik heb er wel een keer wat in gedaan. Dat was toen, maar toen had ik zo'n heel mandje met Basic Fit, met Sligro. En dat was toen, toen corona op zijn piek was.
Oké.
Okay. Er waren al die aandelen helemaal afgeslacht. Toen heb ik een mandje van die dingen gekocht.
Oké, okay. Dat heeft waarschijnlijk wel goed uitgewerkt.
Het was binnen no time, stond het 60-70% hoger. Dus dat was...
Maar wel de wijsheid van niet één aandeel, maar dan een mandje.
Ja, een mandje. Gewoon de corona-slachtoffer, zeg maar, op de beurs.
Het coronamandje.
Het coronamandje, ja. Dan een ander Nederlands bedrijf vandaag. NEDAP. Nederlandse apparaten staat het voor, toch? Nederlandse.
Ja.
Kijk je ook nooit naar, natuurlijk.
Kijk ik ook nooit naar. En ik heb het vandaag, omdat we het er even over zouden hebben, heb ik er wel naar gekeken. Ik weet trouwens wel dat in het verleden, zijn we wel eens met Alex klanten, gingen we, de voorloper van Saxo, deden we als bedrijfsbezoeken. En een van die bedrijfsbezoeken was NEDAP.
Ja.
Ik was toen niet mee.
Mm-hmm.
Maar mijn collega's die wel mee waren, die zeiden, die jongens hebben het goed geregeld, zeg. Dat was tiptop voor elkaar.
Ja?
Alles was goed, alles was netjes. Ze kregen een rondleiding. Dat was helemaal fantastisch. Als je kijkt naar het aandeel en de omzet, die zijn laag.
Ja, de omzet in het aandeel.
De omzet in het aandeel, precies. Ja. En ik vind dat altijd spannend.
Ja.
Want erin, dat lukt dan nog wel. Ja. Maar als je een keer uit moet, wil iedereen door diezelfde deur. En in lage liquiditeit is dat gewoon lastig.
Mm-hmm.
En het komt ook tot uitdrukking in de quote, in de bied en laat.
Ja.
Daar kan zomaar een procent tussen zitten.
Ja. Hè?
Dus als je zegt, van nou, doe er maar 1000, als die al te vinden zijn. Dan zet je waarschijnlijk sowieso de koers wat hoger. Maar dan, als je je 10 minuten later zou bedenken, ik wil er nu weer af.
Ja.
Dan weet je al dat je 1,5% kwijt bent.
Ja.
En dat is voor mij ook een ding. Ja. Dit zijn kleine fondsen waar je volgens mij echt goed... Dan moet je helemaal in de cijfers. Dan moet je naar het bedrijf toe. En zeggen, ik heb er vertrouwen in. Ik zie de business case in de business die ze doen.
Ja.
Ik heb vertrouwen in het management. En ik ben bereid om hier lang in te zitten. En die liquiditeit, dat die laag is, joh, dat geloof ik wel.
Ja, er zitten gewoon heel veel aandelen in vaste handen bij. Ja, het zijn dus wel een selecte groep met, nou, in mijn ogen, slim geld die erin zit. Ja. En die zitten er al heel lang in. Alleen omdat ja, die hebben zoveel aandelen met elkaar opgekocht. Ja, dat je inderdaad nieuwe beleggers, die stel iemand wil een grote positie opbouwen.
Wordt
ja,
heel lastig.
Dat gaat hij niet doen. Nee. En natuurlijk is altijd de hoop dat zo'n bedrijf dan ja, net als een... Hunter Douglas of zo, dat het er op
overgenomen wordt.
Dat is een soort hoop. En omdat er zoveel in vaste handen zitten, zelfs als de beurs, hè, de AMX staat dit jaar min 15%. Dit ding is niet van de 58 af te krijgen.
Nee,
stokstijf blijft ze staan.
Was vanochtend ook de quote. 58, 58, 60.
Ja. Maar, wat ik wel moet zeggen, derde kwartaal, omzetgroei, 19%. Year to date, 20%. Recurring revenues, plus 20%. Nu 31% van het totaal. Dus die cijfers, die zijn wel indrukwekkend. Ja. En wat ook Add Value Fund, die zijn hier ook een keer geweest. En die vertelde ook dat NEDAP, die investeert 20% van de omzet in R&D. Wat ze direct door de P&L jassen. Door de winst- en verliesrekening jassen. Dus het is
echt serieus percentage. Hè?
Dat zie je nooit zo hoog.
Het is altijd 3, 4 en dan zit je al bij relatief hoog.
Maar wat mooi is, ze kapitaliseren die kosten niet. Ja. Dus het is niet zo dat ze zeggen, joh, in volgend jaar komt er, of 3 jaar komt er omzet uit. Dus we kapitaliseren al die kosten.
Nee, we doen
dat doen ze niet. We pakken de kosten. Maar ja, je ziet wel, dat doen ze al jaren. En nu resulteert dat in 19% omzetgroei. Dat komt door die grote investeringen. Ja. Dus het is wel een indrukwekkend verhaal, moet ik zeggen.
Ja. Ja, dus maar is het voor jou dat je zegt van nou, dat vind ik een interessant aandeel om in te beleggen?
Nou, hij staat al heel lang op mijn lijstje. Alleen ik irriteer
je vindt
me.
Het te duur.
Ik irriteer me eraan dat ding niet een keer in elkaar knikkert. Ja, anders knikkert in elkaar in die midcap, Mark. En deze blijft stokstijf staan. Ja, dan wordt het relatief gezien steeds duurder natuurlijk.
Ja.
Dus en dat was wel, wilde ik het ook nog met je over hebben. En dat is dus voor mij is dat een soort dingetje. Maar als we nou hebben over small en midcaps. En dan hebben we in Nederland natuurlijk de AMX en de AIX.
Ja.
De AMX min 15 dit jaar. AIX plus 4%. Nou, kijk je ook nog, had het ook nog wat laten zien over EV/EBITDA. Dat is een waarderingsmaatstaf. Dat in 15 jaar lang is dat verschil tussen large caps en mid-small caps is nog nooit zo groot geweest. Mm-hmm. Ja. Ja, ik weet niet. Wat kunnen daar nou de oorzaken van zijn?
Ik denk dat er een aantal oorzaken zijn. En het kan sowieso te maken hebben met de indexsamenstelling.
Mm-hmm.
Wat je in Amerika ziet, dat natuurlijk ook de indices worden gered door de Magnificent Seven.
Ja.
Dat speelt in de AIX, AMX kan dat ook spelen.
Ja.
Ze hebben geen pricing power. Die kans is veel kleiner dat ze pricing power hebben als een kleiner bedrijf dan een toonaangevend bedrijf. Dat is er één. Rentegevoeligheid kan er ook een zijn. En waarschijnlijk zijn hun cost of capital, die zijn sowieso hoger omdat ze kleiner zijn.
Mm-hmm.
Wat ook nog een reden zou kunnen zijn is, wat zijn hun energiekosten? Want als we krijgen nu natuurlijk wat inzicht in de fossiele subsidies.
Ja.
En daar blijkt wel, hoe groter je bent, hoe groter de discount is, hoe meer korting je krijgt.
Ja.
Dus dat is er ook een die meespeelt. Ik denk dat de war for talent zou er een kunnen zijn.
Ja.
Krijgen zij het juiste personeel? Want de markt is natuurlijk nog steeds krap. Dus ik denk wel dat er een aantal redenen zijn.
Margin call.
Ja, dan moet je me even pakken hoor, Albert.
Ja, nee, van de thuisfront moet ik zeggen.
Oh, nee, dat kan zo, hè?
Ja.
Nee, dus er zijn wel een aantal redenen. En wat natuurlijk ook speelt, is natuurlijk de liquiditeit. In een aantal gevallen is het gewoon lastig om daar een redelijk forse positie in op te bouwen. Stel dat je een ETF hebt.
Mm-hmm.
Dat is lastig om dat daarin te doen.
Ja.
In die midcaps. En als je trouwens kijkt naar de S&P, wat dan de AIX is, en dan de Russell 2000, dat is dan de AMX. Ja, dan zie je dat verschil ook in Amerika. Ja. Niet zo groot als in Nederland. En als je dan naar de micro gaat, dus echte kleintjes, daar is het verschil nog weer wat groter.
Ja.
Dus het is eigenlijk een beetje een wereldwijd fenomeen.
Ja. Ja, en het is wel dat je de hè, kijk, ik noemde, we hadden vandaag ook zo'n chatsessie en dan kijk je bijvoorbeeld naar Alberts, ongeveer een 5 jaar low, als je de coronadip zeg maar eventjes even eruit laat, 5 jaar low. TKH, nadert ook de 5 jaar low, staan eigenlijk over de afgelopen 5 jaar gewoon in het rood.
Ja.
En je ziet natuurlijk wel heel veel midcaps zijn, zeker als het wat oude economie is, heel hard afgestraft. Ja. Maar je ziet nu ook wel dat er af en toe wat interesse is natuurlijk om het ervan af te halen.
Ja, nee, maar dat snap ik. Maar het is natuurlijk met zo'n aalbos is het ook wel interessant van hoe moet je dat als belegger nou doen? Hè? Want als je kijkt over de laatste 5 jaar, dan beginnen we zeg maar met 0 rendement en dan op een gegeven moment staat er plus 60% rendement. Mm-hmm. En nu sta je weer op 0. Ja, bedoel, dus, dat voelt, hè, als je er nog in zit, dan voelt dat toch heel zuur.
Ja.
Alleen, nou ja, ik heb hem nog niet gevonden. De sms-dienst die mij een berichtje stuurt van Peet, je moet nu verkopen, dit is de high.
Zou wel een mooie dienst zijn, denk ik.
Ja, dat zou een hele mooie dienst zijn. Dat zou wel een goed businessmodel zijn.
Ja, als je het goed hebt wel, ja.
Als je het goed hebt wel. Maar dan is het ook wel interessant om te kijken, hoe zou je dat nou als belegger kunnen doen?
Ja.
En misschien moet je wel zeggen, als een aandeel op plus 10, plus 15% staat, dit mag nooit meer een verliesgevende affaire worden.
Ja.
En dan is een van de manieren waarop je dus je winst zou kunnen beschermen, is gewoon door een trailing stopper onder te leggen. En die mag dan best ruim, hè? Die mag dan best op 15% lager liggen. Ja. Dus een slechte week waarin je 6% daalt, nou ja, vervelend.
Ja.
Maar dan ligt jouw trailing stop los, die ligt er gewoon nog steeds in.
Ja.
Maar dan wordt die plus 60, ja, dan stap je er toch met plus 45% stap je eruit.
Ja.
En dan staat hij nu weer op 0. En dan heb je die laatste 45% daling, die heb je gewoon gemist.
Ja. Doe je dat zelf wel eens, met trailing stop losses werken?
Zeker, dat doe ik. En dan is het ook vaak nog niet eens voor de hele positie, maar in ieder geval voor een gedeelte.
Ja.
En ik begin vaak met een harde stop los.
Ja.
En als er één keer die plus staat, dan verander ik dat naar een trailing stop los. En dan is de stop los is voor mij meer een verliesbeperker. En de trailing stop loss, dat is meer een winstbeschermer.
Ja.
En want als je dan één keer in de plus staat, dan mag het gewoon in mijn optiek niet meer een verliezer worden.
Ja.
Nou, trouwens heel grappig. Ik had ik denk 6-8 weken geleden had ik een webinar.
Ja.
En toen had ik als onderwerp gekozen de stop loss.
Okay.
En dan denk je, maar kan ik daar een uur over praten? En is dat dan interessant?
Nou, ik vind een uur wel lang.
Ja. Maar het was een hartstikke goed bezocht webinar.
Ja.
En mensen die hebben daar dan toch behoefte aan. Want dan is het ook een beetje van waar zet je dan die stop? Hoe bepaal je die? Wat moet je meenemen? Wat is het verschil tussen de gewone stop en de trailing stop? En
het maar, is maar, zet je, maar stel je koopt een aandeel.
Ja.
Nu aandeeltje, je koopt een nieuw aandeeltje. Ja. 10 euro. Of, nou, we hadden het over aandeels. Je koopt aandeels op 30 euro.
Ja.
Ja? Zet je dan nu ook een stoploss erin? Want dan heeft hij nog niks opgeleverd. Mm-hmm. Hoe ga je er dan mee om?
Nou, ik denk dat je dan moet vragen van hoe fout mag ik het zien?
Ja.
He, mag ik het 10% fout zien? Dan is het bij 3 euro.
Ja. Maar als de hele markt nog 10% in elkaar knikkert en Albert ook 10%. Ja, dat is misschien dan is weer een ander verhaal.
Ja, maar je zult ergens moeten zeggen, zoveel mag ik het fout zien. En voor mij zet je hem op 25. Hè? Dan heb je echt wel ruimte. En de voorbeelden zijn er. Hè? Ik bedoel, ook met waar we het net over hadden, Just Eat. Had maar ergens.
Ik denk al van, zou die het maken? Ik was echt benieuwd van, zou die het echt gaan doen? Maar hij doet het
dus, nee, maar
misschien moet je een keer hier dan een stop los. We hebben nou bij ons komen geven. Want Nico en ik kunnen wel wat uitleg zoals gebruiken op dat gebied.
Nee, maar ik denk dat daar is het begin. Ja. He, dat je ergens zegt, zo fout mag ik het zien. Ja. En dan wil ik er ook gewoon uit.
Ja.
En wat je volgens mij ook mee moet nemen, hoe volatiel is zo'n aandeel? Als het extreem volatiel is, dan zul je sowieso een ruimere stop moeten hebben.
Ja, ik denk dat heel veel mensen die zelf beleggen en die nu hier naar luisteren, die hebben over het algemeen eerder de neiging als ze het fout zien.
Bij kopen. Ja. Want op 30 was het al een kopie, dus op 25, dan wordt het alleen
maar goedkoper. Komt het mooie woord middelen weer voorbij natuurlijk.
Ja.
Want heb je dat ook besproken? Want dat is natuurlijk, ik zeg niet dat iedereen het doet, maar het gros is kijken natuurlijk eerder naar middelen dan naar stoplossers. Ja.
Ik maak een heel duidelijk onderscheid tussen middelen en staffelen. En middelen.
Staffelen?
Ja, middelen is zeg maar het bijkopen uit emotie.
Ja, uit hoop.
Uit hoop, hè, want je had gezegd van ik wil 100 aandeeltjes op 30 hebben. Dat past in mijn portefeuille qua verdeling, allocatie en hoeveel geld. Maar als er dan 25 staat, dan koop je er toch nog 100 bij. Want dan is het 27,5.
Dat is middelen. Ja.
Dat is middelen. Maar dan is het wel uit emotie. En eigenlijk is het fonds al te groot in je portefeuille.
Mm-hmm.
Staffelen is dat je zegt, ik bouw mijn positie gefaseerd op. Dus ik heb wat ruimte naar beneden. ik koop wat op 30, ik koop wat op 29 en ik koop wat op 28.
4 keer 25 aan.
Maar dan is het strategie.
Ja.
He, dus voor mij is middelen uit emotie en staffelen, dat is strategie.
Niet swaffelen, maar staffelen.
Dat is, ja, nee, dat is wel een belangrijke alpente. Nee, maar kijk, ik zou bijna zeggen, het vervelende is dat het middelen vaak goed gaat.
Ja.
Nee,
ja,
vaak gaat het goed.
Ja.
Maar het kan soms ook echt helemaal fout gaan.
Ja.
En daar hebben we natuurlijk ook bij de Amerikaanse tech, daar zijn er ook een aantal afgestempeld. Hè, min 80, min 90 procent. Ja. En als je daar de bijmiddeltactiek, dan ga je echt met veel pijn in je hart afscheid nemen van de aandelen en dan echt een groot verlies.
Ja. Rij je al elektrische, Peter, of niet?
Hybride.
Hybride. Oké, dus nee, want ik denk, we moeten even een stapje maken naar over de landsgrenzen. Gisteren de Tesla-cijfers. Er zijn natuurlijk, denk ik, ook veel klanten bij Saxo die wel in Tesla handelen, long of short. Misschien ook wel veel short. Hoe heb je naar de cijfers? Wat is je... Ja, nou, kijk, het is altijd achteraf als je weet wat de koers doet. Het is natuurlijk wel makkelijker om erover te praten. Maar
ze lagen gisteren natuurlijk al voor beurs, want de cijfers kwamen na beurs. Ja. En voor beurs, tijdens de beurs, waren ze gewoon min 5%.
Ja.
Cijfers vielen tegen.
Mm-hmm.
En met name de marge viel tegen die ze maakten. En je zag nu, ik weet niet wat ze nu staan, ze zijn nu open. Maar
voor mij ook wat lager.
De indicatie was min 7% voor beurs. daarbij blijft Tesla gewoon wel een verhaal houden. Hè, met een hele bijzondere CEO aan het hoofd. Ja.
Lekker prijsverlaging.
Ja, dit is gewoon onder verwachting.
Ja.
En dan zie je dat ze ook hard afgestraft worden. Want ik weet, kijk, Tesla is denk ik gewoon een heel moeilijk aandeel om in te beleggen. Omdat het op 100, wat ze niet al te lang geleden stonden, hoeft niemand ze te hebben.
Nee.
En op 260 willen we ze allemaal weer hebben.
Ja, op 70 keer de winst.
Precies.
Ja. Dus ja, en dan is nu weer, want ik zat een beetje op Seeking Alpha te lezen. En dan zie ik ook alweer dat het autonoom rijden, dat moet dan de kip met de gouden eieren gaan worden. Ja. Dus ik heb me er zelf nooit echt aan vergrepen aan dit aandeel. Want het is natuurlijk, het was op een gegeven moment toen voor de splitsing was het op 500 duur, op 600 duur, op 700 duur.
Ja.
En ja, ik heb zelf lang bij een hedge fund gezeten. Als je niet weet waarom het stijgt, moet je er ook niks mee doen. En dat is hier natuurlijk. Ja, en nu gaat het weer naar beneden. Dus nu komen alle shorters misschien wel weer in actie. Maar ja,
het is wel ook een aantal mensen die kun je zeggen, is dat beleggen? Is dat traden? Is dat speculeren? Ja. Het is natuurlijk wel, als je van beweging houdt in een aandeel, dan is het een heel interessant aandeel om in te handelen.
Ja.
Maar je maakt grote sprongen. Daarbij is het natuurlijk ook een vrij duur aandeel.
Ja.
Het is wel bij de Saxo-klant, staat hij wel in de top 5 qua omzet.
Ja. Maar long of short?
In het buitenland kun je ook met CFD's en dan kun je dus ook op de short anticiperen.
Ja.
En dat kan met de turbo kan dat ook.
Ja.
Bij Tesla weet ik niet de verhouding long-short. Mijn gevoel zegt dat hij toch wel licht long is.
Ja.
Als je overal kijkt naar de portefeuilles bij Saxo, dan is 85, 90, 95% is.
Ja.
De particulier denkt vanuit de long.
Ja. Dat is meestal zo. En short wordt ook altijd wat minder goed begrepen natuurlijk over hoe dat werkt.
Ik denk wel dat het belangrijk is dat dat kan.
Ja. Het is heel belangrijk voor de liquiditeit in de markt. Dat wordt vaak onderschat hoe belangrijk dat is.
Ja, dus, maar je wil ook eigenlijk, wil je als professional, wil je niet gedwongen worden om alleen maar te kunnen kopen.
Nee.
Je wil ook kunnen zeggen, ja, maar ik vind iets te duur.
Ja.
Dan wil je het kunnen verkopen en dan moet je in het short kunnen gaan.
Ja.
En dat is dus beide kanten op kunnen handelen. En daar ben ik wel voor.
Ja.
En het heeft ook, wat mij betreft, een tuchtigende werking op de markt. Hè.
Ja,
dat
absoluut.
Hebben we natuurlijk voorbeelden van gezien. Hè, dat een hedge fund zegt van, ja, maar dit aandeel, dat is... Hè, de cijfers kloppen gewoon niet.
Nee.
Dus
Hindenburg.
Precies.
Dat vind ik altijd zo mooi. Die gaan dan eerst short en dan komen ze 3 weken later met een enorme rapport.
Wel discutabel.
Ja, ik ook.
Ja.
Ja. Hey, en dan Netflix. Aandeel plus 14%. 8,7 miljoen nieuwe leden. En prijsverhogingjes natuurlijk. Dus hoger omzet.
Wat betaal jij voor je Netflix?
Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk 14 euro of zo, 15 euro, 8 euro, 10 euro, 14, 12.
Een beetje afhankelijk van het pakket wat je hebt.
En we hebben wel met
de full-fledged waarschijnlijk.
We hebben wel met meerdere kids.
Dan betaal je 15,99.
Oh, zo duur al. Oké. Okay. Ja,
wat betalen ze in Amerika, denk je?
20?
$23.
Oké. Okay.
Dus ik denk dat we hier wat prijsverhogingen gaan zien.
Ja.
Ik denk dat we hier wat geknijp gaan zien op met hoeveel mensen mag je het delen.
Ja, nee, dat doen ze nu. Dat proberen ze inderdaad.
Precies, dat wordt gewoon ingezet. En dat is ook wel de verklaring, hè, zeker voor een groot deel, voor het aantal, de toename van het aantal abonnees.
Ja.
Maar ze laten het goed zien, na beurs gisteren plus 12%.
Ja.
Dus heel goed ontvangen, die cijfers.
Ja. Ja, dat is wel knap, hè, want dat was natuurlijk, nou, ik weet niet, als het een jaar of anderhalf jaar geleden was toen, had iedereen eens, er is zoveel concurrentie gekomen, dat Netflix krijgt het loeien moeilijk. Maar ze weten toch wel sterk terug te komen.
Ja, maar ze hebben denk ik ook wel een beetje het voordeel van, ze maken heel veel zelf.
Ja.
End of the day blijf jij bij zo'n streamingdienst als de content goed blijft.
Ja.
En er zijn natuurlijk echt heel veel Netflix-producties, die zijn gewoon echt de moeite waard. Of het nou een miniserie thriller is of wat anders. Het is, ze maken goed spul.
Ja.
Ik heb trouwens ook wel eens gelezen dat ze het kijkgedrag zo goed uitnassen, dat ze bij het schrijven van het script weten dat in tussen de vijfde en de zevende minuut moet X gebeuren, want anders haken de kijkers af.
Oké.
Okay. Ja. Dus daar is al veel over nagedacht. Hoe houden we de kijker aan boord?
Ja, en hoe houden we de abonnees vast?
Ja, precies.
Misschien, want daar hebben we het eigenlijk nooit over in deze podcast. Maar misschien wel leuk om te vertellen dat bij de aandeelhouder, dat maken we natuurlijk deze podcast, maar we hebben ook een premium abonnement. En dat betekent dat je eigenlijk unieke content krijgt die we exclusief maken voor de leden. Waarin we dan wat dieper nog weer gaan op bepaalde aandelen. Dus mocht je daar nou eens willen kijken, ga dan naar deaandeelhouder.nl/ja en lees eens wat we nog meer doen behalve podcasts en video's maken.
Wat was het? Slash ja?
Ja. Ja.
Ja. Ja, ik wil. Slash
ja, ik wil zeker. Nee, slash ja. Okay. Nee, maar dat is wel denk ik, dat vergeten we vaak in ons enthousiasme om over de beurs en beleg te praten, om ons eigen product ook eens een keer onder de aandacht te brengen. Dus bij deze.
Ja.
Dan wil ik nog een stapje maken naar België. Naar de B van Barco.
Oh.
Ja, dat is een beetje een Belgische beurslieveling.
Ja.
Het
is een hiaat, Albert. Ik moet het meteen zeggen. Het is een hiaat in mijn kennis.
Ai.
Ja. Nou, excuus voor de Belgische kijkers en luisteraars.
Ja, nee, dat is wel, dat straalt niet zo goed.
Het is slecht.
Ja. Nee, maar dat omzet naar beneden, 12%.
Ja.
En eigenlijk, je leest het nu gewoon in al die verslagen. Zwakke vraag vanwege economische condities.
Ja,
dat kun je zeggen, het is een hele makkelijke. Maar ja, daar heeft iedereen gewoon nu last van.
Ja.
En ze zitten ook wel wat in China met healthcare en healthcare. En het draait gewoon allemaal niet echt goed. Sales flat voor dit jaar. Dus ja, dat was wel een zware teleurstelling eigenlijk. En dan is er ook nog een CEO die iedereen heel hoog zit, die is ziek geweest. Maar die is dan nu part-time weer terug. Dus daar is nu de hoop op gevestigd.
Was je
Nee, voor mij was het een ernstige ziekte.
Oh.
Dus ik weet niet precies wat het was. Maar die is nu weer co-CEO, dus die doet nu weer zaken. Dus hebben mensen wel de hoop op. Maar wel een beurslieveling in België. Maar wel serieus zwakke cijfers.
Ja. Wel even een excuus voor de Belgische luisteraars. Hè. Dit is, als het in België zeg maar een beurslieveling is, dan moet ik dat eigenlijk wel weten.
Ja.
Ik heb even gegoogeld. Er was ook niet zo in eerste instantie veel over te vinden.
Ja.
Maar wel dat ze vorig jaar werden ze ergens opgenomen in een Europees team van een broker. En toen noteerden ze rond de 22,5.
Ja.
Hadden ze als koersdoel 30. Nou, dat hebben we nooit gezien. We hebben de 27,5 gezien.
Ja.
Ja, daar staan we nu weer echt heel voor zonder.
Een special price for you.
Ja, maar dan wordt het een beetje dat middelverhaal. Hè? Hoe fout mag je het zien?
Ja. Dus, Peter, heel veel dank voor je kundige woorden en mooie bijdrage deze keer. De stoplos verhaal, dus denk ik dat veel mensen inderdaad wel echt triggert om daarover na te denken.
Hij is nog te kijken. Gewoon
hij is nog te kijken.
In het webinararchief bij Saxo.
Saxo.nl/webinar.
Als je dat ongeveer invoert in Google, dan kom je eruit.
Ja.
Als je iets naar beneden scrollen, dan heb je het.
Ja, ik denk een hele mooie kijktip voor de luisteraars naast Netflix.
Precies. Toch. En weet dat er op je gelet wordt tussen minuut 5 en minuut 7.
Ja, ja. Wat heb je dan? Wat doe je dan tussen minuut 5 en 7?
Heel ingespannen kijken.
Ja. Ja, u heel veel dank voor het luisteren en kijken naar deze uitzending. En tot de volgende week. Dank voor het kijken.